gemeente, in de ledenvergadering van afgelopen donderdag is broeder ABC van Dis tot ouderling gekozen en broeder AGM Borren tot diaken herkozen. Beide broeders hebben een benoeming aangenomen. Aanstaande dinsdag is er bijbellezing. De aanvang is om 7:45. Komende donderdag zal de kerkenraad vergaderen. En volgende week zondag zal er voorbereiding zijn voor het heilig avondmaal, dat de zondag daarna gevierd zal worden. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren. In die, de naam van Hem die hemel en aarde heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen uit Psalm 65 en we zingen de versen 1 en 2. 1 en 2 uit Psalm 65. Gemeente, luisteren wij eerst naar de heilige wet van de Heere. Zingen wij daarna Psalm 131, versen 1 en 2. Mijn hart verheft zich niet, o Heere, mijn ogen zijn niet hoog. En vers 2, heb ik mijn ziel niet stilgezet. Psalm 131, 1 en 2, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, wij lezen het woord van de Heere vanmorgen uit Johannes hoofdstuk 21. Wij lezen de versen 1 tot en met 14. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking. Johannes 21, de versen 1 tot en met 14. Daar lezen wij het woord van God. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tot hen, ik ga vissen. Ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Ze antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en ge zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zei tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zei tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. In ons gebedgemeente willen wij denken aan broeder Lodder. Broeder Lodder is nog steeds in het ziekenhuis wegens een longontsteking. We willen dankzegging doen dat zuster van de Slik, zuster Mien van de Slik, weer in de kerk mag zijn na maanden afwezigheid. We willen ook dankzegging doen voor broeder en zuster Droger. Ze mochten gisteren gedenken op 2 april dat ze 40 jaar in het huwelijk verbonden zijn geweest. Zullen we samen bidden en danken? O Heere, heerlijke, machtige God, u regeert over alles. En u, Heere Jezus, hebt ook alle macht in de hemel en op de aarde. En daarom mag uw kerk nog bestaan. En daarom bemoedigt u uw kerk onder alle omstandigheden. Heere, we hebben het bericht gehoord of gelezen van afgelopen week in Pakistan, dat daar 72 kerkgangers gedood zijn geworden. Maar Heere, wij geloven en vertrouwen dat u ook daar uw kerk zult bevestigen en versterken. En dat sommige van uw kinderen gedood worden en zij worden wel tot u gebracht. Want wanneer de mensen verdrukken en vervolgen, hunner is het koninkrijk der hemelen. O Heere God, vertroost hen die daar nu verdriet hebben. Zo willen wij u danken dat u toch alles leidt en voor alle dingen zorg draagt, ook door moeiten heen. Zo hebt u ook ons als gemeente afgelopen dinsdag rondom het geopend graf doen staan van broeder Beket. Het was ook heel aangrijpend voor zuster Beket, voor al haar geliefden, haar dochters. En Heere, we willen u danken voor het getuigenis dat broeder Beket heeft nagelaten. En Heere, wij weten dat het voor uw kinderen mag gelden. Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Wilt u zuster Beket verder vertroosten en gedenken en nabij zijn? En er zijn ook anderen, Heren, die nog niet zo lang geleden een geliefde hebben moeten missen. En ze voelen elke dag die lege plaats, wilt u hen vertroosten in uw barmhartigheid. Heren, we zeggen u dank dat de beide broeders die verkozen zijn op de ledenvergadering van afgelopen week, dat ze beiden hun roeping hebben kunnen aanvaarden. We dragen hen u de Heere op en we bidden u voor onze broeder Born en onze broeder Van Dis. Wilt u hen beiden bekwamen en sterken, dat ze trouw en in afhankelijkheid van u, met ootmoed en liefde en beslistheid, het ambt mogen vervullen waartoe u hen geroepen hebt. En Heere, dan weten wij dat u ook bekwaammakende genade wil geven, al zal dat wel in de weg gaan van persoonlijke afbraak, dat wij minder worden, dat wij afhankelijker worden. Dat zien we ook vanmorgen bij de discipelen, dat zij dat ook moesten leren. Heere, zegen dan de bediening van uw woord van vanmorgen. Wil met uw geest in ons midden zijn. Sterk uw dienaar in het preken. Wil ons allen bedouwen met de machtige werking van uw Heilige Geest. Zodat uw woord mag klinken, niet alleen in onze oren, maar ook in onze harten. En geef dat dat woord een kracht tot zaligheid mag zijn. Dat dat woord mag binnendringen in harten. Dat het woord bekerend mag werken. Dat het neer mag slaan alles wat van ons is. En dat het op mag bouwen alles wat van u is. Opdat uw grote naam verheerlijk mag worden in de bekering van hen die nog onverschillig voortleven. Dat uw naam verheerlijk mag worden in de verlevendiging van uw volk en kinderen. Dat u licht wil geven en geloofskracht wil schenken aan hen die in het donker zijn en niet weten of ze de uwe zijn of niet, omdat het toch wel waar is dat uw woord toegepast moet worden aan onze harten en dat een verstandelijke kennis ons niet zal baten. Maar dat u, Heere Jezus, in ons moet wonen. Dat ons leven Christus zal zijn. Dat wij mogen leven uit de gemeenschap met Christus. Heere, wilt u dat bewerken? Wilt u zo ook uw volk en kinderen verder leiden? In dat wonder van het gemeenschapsleven met u. Heere, wat is dat een rijk leven. Dan bent u alles En dan zorgt u ook voor alles. Dan bent u een rijk en een goedertieren God. En dat hebt u ook betoond in het leven van broeder en zuster Droger. Dat u goedertieren bent. Dat u hun huwelijk gezegend hebt. In al deze jaren bent u hen nabij geweest. U hebt hen gedragen en gespaard. Heer, dat is een dankzegging waard. Och, dat onze harten zouden versmelten van liefde voor al uw goedheid. En dat we de rijkdom van uw goedertierenheden niet zouden vergeten. Maar dat die ons tot bekering zouden leiden. Heere, zegen deze broeder en zuster, hun kinderen, hun kleinkinderen. En dank u dat ze ook gisteren hun huwelijksjubileum mochten vieren. U zij daarvoor de dank en de aanbidding. Heere, we zeggen u ook dank dat zuster Van der Slik ook weer in ons midden mag zijn. Wat een zegen hebt u haar bereid. En wat zal het haar ook een vreugde zijn om weer te kunnen opkomen na zoveel maanden van afwezigheid. Heer, u hebt het wel gemaakt en we willen u danken voor uw trouw in haar leven. Ontfermt u zich over haar, wil in haar hart en ziel wonen en geef haar een afhankelijk hart van u. Een hart wat tot u opziet en alle hulp en heil van u alleen verwacht. Dat zij ook mag beleven wat het is om te dorsten naar u en naar uw gerechtigheid. En dat zij zo in afhankelijkheid van u mag leven. Zegen haar, Heere, naar lichaam en ziel. Zo, Heere, willen wij u ook bidden voor onze broeder Lodder. Die toch vrij onverwacht afgelopen week naar het ziekenhuis moest komen. Vanwege hoge koortsen en een ernstige longontsteking. Met allerlei gevolgen daaraan verbonden. We danken u dat het naar omstandigheden goed met hem mag gaan. Nadat wij het begrijpen. Heere, wilt u zich over hem ontfermen. Laat deze tijd van gedwongen rust ook voor hem een tijd zijn om te gedenken. Te gedenken hoe u voor hem geweest bent. En hoe hij voor u geweest is. Heere, laat het een geestelijke vrucht mogen bewerken in zijn leven. En wil hem weer gezondheid en krachten schenken. Hem aan u verbinden. Heere, we willen u ook bidden voor hen die in psychische moeite zijn. Er zijn verschillen uit de gemeente die bepaalde behandelingen daarvoor ondergaan. Heere, wilt u toch alles wel maken en helpen, kracht geven, wil Heere ook op u werpen, dat uiteindelijk er beleefd mag worden dat u hun kracht en hun schild is en hun toevlucht. Heere, we willen u ook danken dat u ook de vrouw van de dominee hebt bewaard in het afgelopen jaar. En dat we gisteren ook haar verjaardag mochten gedenken. We willen u danken, Heere, voor alles wat u ook aan uw dienaar geeft in zijn vrouw. Heb dank, Heere, voor al uw goedheid, voor al haar hulp en ondersteuning. Zegen haar ook in het midden van de gemeente. En schenk haar verder gezondheid en kracht. Wil ons zo verblijden nog door uw daden. Heere, zo leggen we de noden u voor. We belijden u dat wij geen gerechtigheid hebben. Want wij hebben het wel zojuist gezongen. Dat onze ogen zijn niet hoog, ons hart is niet verheven. Dat hebben we gezongen, Heere. Och, laten we ook nadenken bij wat we zingen. Want wie durft het te zeggen dat zijn hart niet verheven is. En zijn ogen niet hoog zijn. Ach, Heere, we zijn zulke liefhebbers van onszelf. En de hoogmoed druipt van ons af, allemaal. We belijden dat voor u als zonde. naast de vele andere zonden die wij hebben. En zo verdienen wij toch geen zegen. Maar Heere, wil ons aanzien in het offer van uw Zoon. Heere Jezus, wilt u ons wassen en reinigen van al ons vuil, van al onze hoogmoed, van onze ongerechtigheden, van eigen wijsheid, van ondankbaarheid. En wil ons tot u bekeren, dat we die zonden afleren en dat we van u leren dat u zachtmoedig bent en nederig van hart. En dat we beslist mogen zijn en ijverig mogen zijn voor u en voor uw eer, voor uw naam, voor uw huis, voor uw woord. Maar dat we niet zo ijveren voor onszelf. Heere, leer het ons allemaal, zoals wij hier in de kerk zijn. Zegen ons in uw genade, in deze dienst, ook hen die thuis meeluisteren. Hoor ons uit genade. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En laten we dan nu zingen Psalm 8, de versen 1, 7 en 8. Psalm 8, versen 1, 7 en 8. Geliefde gemeente, in dit gedeelte dat we gelezen hebben, zien wij de derde verschijning van de Heere Jezus aan zijn discipelen. De eerste, dat weet u, was op de dag van zijn opstanding, 's avonds. De tweede verschijning aan zijn discipelen was 8 dagen daarna, toen Thomas er ook bij was. En de derde keer zien we dan hier. We mediteren dan vanmorgen over de derde verschijning van de Heere Jezus aan zijn discipelen. En dat deed hij om 3 redenen. Ten eerste om hun geloof te bevestigen. Ten tweede hun roeping te bevestigen. En ten derde hun afhankelijkheid te bevestigen. Dus we denken na over de derde verschijning van de Heere Jezus aan zijn discipelen. Dat deed hij om hun geloof te bevestigen, hun roeping te bevestigen en hun afhankelijkheid te bevestigen. Want dat is wel nodig, dat de Heere Jezus verschijnt aan zijn discipelen, want straks moeten ze wel uitgaan. En ze moeten het evangelie verkondigen aan alle volkeren. En dan moeten ze zelf ook doordrongen zijn van de waarheid dat de Heere Jezus is opgestaan en dat hij leeft. Zo kunnen ze hem met vrijmoedigheid verkondigen. En daarom is de Heere Jezus nou in totaal zo'n, de schrift geeft ongeveer zo'n 12 keer... verschijningen van de Heere Jezus aan discipelen, aan mensen, aan individuen, zodat het heel duidelijk mag zijn dat de Heere Jezus lichamelijk is opgestaan uit de doden. En hoe is het dan hier gebeurd? De discipelen zijn, nadat de Heere Jezus hen verschillende malen verschenen was in Jeruzalem, toen zijn ze naar Galilea gegaan. Want daar zouden ze hem ontmoeten. Daar zouden ze ook nog verder onderwijs ontvangen. En ze zijn inmiddels in Galilea aangekomen. En wat is het toch moeilijk voor een mens om te wachten. Het lijkt alsof er niets gebeurt. Waar is de Heere nu? En wat ze precies gedaan hebben, ja, ze waren bij elkaar. Maar wat ze precies deden, dat weten we ook niet. Maar Petrus zegt, kom, ik ga vissen. En de andere discipelen antwoorden hem, wij gaan met u mee. En zo gingen ze vissen. Vissen. En ze vissen daar de hele nacht door. Maar ze vangen niets. En de volgende morgen zien ze een man daar staan, jongens en meisjes, aan de oever van het meer van Galilea. Jullie kennen de geschiedenis heel goed, niet waar? Heer Jezus staat daar en herkennen de discipelen de Heer Jezus? Nee, ze weten niet wie hij is. En waarom zou dat toch gebeuren? Ze kennen hem toch al 3 jaar. Ze waren elke dag bij hem geweest, 3 jaar lang. Waarom herkennen ze hem dan niet? Dat deed de Heere expres. Waarom? Want ze moeten iets leren. En als de Heere Jezus gelijk zou zeggen, ik ben het, wees maar niet bang of ik zal voor je zorgen. Ja, dan konden ze niet meer leren, maar nu moesten ze een les leren. Want de Heere Jezus is heel wijs. De Heere Jezus is een hele wijze onderwijzer. Meester. En op een bijzondere manier leidt hij zijn discipelen. Dat deed de Heer Jezus ook met die 2 mannen die naar Emmaus gingen. Die wisten ook eerst niet dat het de Heer Jezus was. Dat deed de Heer Jezus ook expres, want ze moesten een les leren. Die discipelen ook. Want dan staat die man daar aan de oever van het meer en dan roept hij kinderkens. Hebt ge niet enige toespijs? Wat betekent dat? Waarom zegt de Heer Jezus nou kindertjes? Nee, Je moet het zoiets opvatten in die dagen. Iets als, hé jongens, doe wij ook wel eens. Ook al spreek je mannen aan. Jongens, hoe is het ermee? Of we gaan hier naartoe. Zo sprak de Heer Jezus hen ook aan. Maar op een heel bijzondere manier. Hebt gij niet enige toespijs? Bedoelt de Heer Jezus dan. Hebt u niet wat eten? Dus hebt u niet wat vissen gevangen? Maar de Heer Jezus zegt wel op een bijzondere manier. Hij zegt niet. Dat is heel belangrijk, dat woordje niet. Hebt u niet enige vissen? Dus hij, jongens, jullie hebben zeker niets gevangen. Zo bedoelde het. Jongens, jullie hebben zeker niets gevangen. En de discipelen die geven één kort antwoord. Nee. Misschien een beetje geïrriteerd. Het is alweer vervelend als een visserman moet zeggen dat hij niets gevangen heeft. Terwijl je de hele nacht gevist hebt. Maar ze wisten niet dat dit de Heere Jezus was. De Heere Jezus was heel dicht bij hen, maar dat wisten zij niet. De Heere Jezus zou hen ook iets gaan leren. Een les leren. Verschillende lessen zelfs. Maar dat wisten ze toen nog niet. En zo kan het ook met ons zijn. Dat wij misschien teleurgesteld zijn. Of in moeite zijn. Of dat we in het donker zitten. Dat het voor ons besef nacht is. En dat de Heer er niet is. En dat we hem ook niet herkennen. Dat wanneer het woord tot ons komt, we het ook naast ons neerleggen, het spreekt tot ons niet. Dan is de Heer Jezus ook als het ware verborgen voor ons. Dan hebben we geen licht en dan hebben we geen troost en dan heb je het niet breed. Zo was het met deze discipelen. Hele nacht gevist, zwaar werk. Daar had de Heer Jezus zoiets wel eerder meegemaakt. Niet zozeer hier met vissen, maar dat ze in nood waren op zee. Toen was ook in het donker en toen was de Heer Jezus op het land, 's nachts. Hij was aan het bidden, maar hij zag hen. En toen liep de Heer Jezus over het water naar hen toe. En toen herkenden ze hem ook eerst niet. Ze dachten dat het een spook of zo was. Wat is dit? Ze begrepen iemand op het water naar ons toe lopen. Dat kan helemaal niet. Toen hadden ze het ook niet door. En hier weer, toen zagen ze het ook niet. Want wat zien we hier in dit alles? Dat u in moeite kunt zijn en u in het donker kunt zitten en dat u geen licht hebt en dat u denkt, waar is de Heere nou die psalmen geeft in de nacht? Maar waar is hij nu? Ik heb geen psalmen, ik heb geen troost. Dan is de Heere vaak toch heel dicht bij u. Ook met deze discipelen. Ze hadden hem ook helemaal niet verwacht. En ze zagen ook niet uit naar hem. Ze waren veel te druk met vissen. Dat vonden ze toen veel belangrijker. Maar dan gaat de nacht weg bij het eerste ochtendgloren. Dan staat de Heer Jezus daar. Na een nacht vol arbeid, wat niets heeft opgeleverd, lege netten. En wanneer zijn volk zegt, ik heb me te vergeefs vermoeid, te vergeefs gearbeid, dan is de Heere er. En dan zegt de Heere Jezus tot hen, dat ze het net aan de andere zijde moeten uitwerpen. Dat ze het net moeten uitwerpen. Aan de rechterzijde van het schip. En gij zult vinden. Dat is toch ook heel vreemd. Dat de vreemdeling tegen een stel ervaren vissers gaat zeggen. Die de hele nacht overal gevist hebben. We proberen het hier, we proberen het daar. En zegt die vreemdeling, werp het net uit aan de rechterkant en je zult vinden. Maar de discipelen luisteren. De man spreekt met gezag. En ze begrijpen het ook niet. Zo'n gezag. En er klinkt ook iets van liefde door. In die gemoedelijke uitdrukking, kinderkens, jongens. Jullie hebben zeker niets gevangen. Werp het net uit aan de rechterzijde. Je zult vinden. En het komt met zo'n gezag over. Dat ze het doen. Ze werpen het net uit. En dan hebben ze toch een grote vangst vissen. En Johannes heeft het dan door. Johannes is altijd de eerste. Staat hier de discipel die de Heere Jezus lief had. De Heere Jezus had een bijzondere liefde tot al de discipelen, behalve Judas. Al had de Heer ook barmhartigheid en zorg aan Judas betoond. Maar de Heere Jezus had zorg en liefde voor al de discipelen, maar een bijzondere liefde tot Johannes. En daarom staat hier de discipel die de Heere lief had, dat is Johannes. Hij schrijft dit evangelie ook. En hij is de man die het sneller door heeft. U weet nog de geschiedenis dat Johannes en Petrus bij het graf komen. En ze komen erbij en Petrus loopt naar binnen en vraagt zich af, wat is er gebeurd hier? En dan komt Johannes achter hem aan, komt binnen en er staat er en hij geloofde. Hij wist het toen. Hij heeft het snelst door. De Heer Jezus, hij is opgestaan van de doden. En hier heeft Johannes het ook eerst door. Maar dan is het Petrus toch degene die het eerst handelt. Hij hoort het en hij werpt zich overboord. Maar ze deden hun werk, staat naakt. U moet zich voorstellen, ze hadden een lendendoekje om. En zo deden ze hun werk, want het was zwaar werk dat vissen. Maar hij wil gelijk naar de Heer Jezus toe. Hij werpt zich overboord. Maar voordat hij dat doet, doet hij zijn opperkleed, overkleed aan. Want hij wil niet zo naar de Heer Jezus toe. Het is niet onverschillig hoe je naar de Heer Jezus toe gaat. Het is ook niet onverschillig hoe je naar de kerk komt. Want hier komen we toch ook in het huis van de Heer. En hier belijden we toch ook dat de Heer in ons midden is. En daarom behoren we ook goed en eerbaar gekleed te zijn, ook wanneer we opgaan naar Gods huis. Petrus wil gelijk naar de Heer Jezus toe. Waarom zou het toch zijn geweest? Waarom kon hij niet wachten? Waarom ging hij gelijk overboord, gelijk naar de Heer toe? Omdat Petrus de Heer Jezus zo lief had. Hoe komt het dat hij de Heer Jezus zo lief had? Denk eens aan die woorden. Toen de Emmausgangers terugkwamen op de eerste nacht, dan zeiden de discipelen tot de Emmausgangers, de Heer is waarlijk opgestaan en hij is verschenen aan Simon. Dus op die eerste dag van zijn opstanding heeft de Heer Jezus een persoonlijk onderhoud gehad met Simon Petrus. Wat zou hij daar besproken hebben? Daar zegt de schrift niets van. Maar Petrus had juist 2-3 dagen daarvoor de Heer Jezus verloochend. Met vloeken. Dat heeft Petrus beleden. Met snikken. En de Heer Jezus heeft het hem vergeven. En daarom is Petrus nu zo vol van de liefde tot de Heer Jezus. En daarom wil hij als gelijk naar de Heer Jezus toe. En later komen de anderen aan land. Ze weten allemaal dat de Heer Jezus het is. Ze hebben nu allemaal door. Ze weten allemaal dat hij uit de doden is opgestaan. Er is geen twijfel mogelijk. En zo heeft de Heer Jezus zichzelf willen openbaren aan de discipelen. Om hun geloof te versterken. Hij onderstreept opnieuw de waarheid van zijn opstanding. Hij is niet dood. Hij is dood geweest, maar hij leeft. Hij leeft. Hij heeft de dood verslagen, de duivel overwonnen. Hij heeft de prijs, de straf op de zonde gedragen, volkomen betaald. En dat moeten ze zojuist heel goed weten, want dit is het hart van de verkondiging van de apostelen. De opstanding van de Heer Jezus. Hun geloof moet bevestigd worden. En het staat ook heel mooi in dit gedeelte dat we zien. In vers 1 staat tweemaal dat woord openbaren. In vers 14 staat het nog een keer, openbaren. De Heer Jezus heeft zich aldus geopenbaard. Dus dat betekent verschillende dingen. Dat is een heel belangrijk woord hier, openbaren. Dus dat betekent dat de Heer Jezus niet bij hen woonde. En bij hen bleef al die 40 dagen dat hij nog op aarde was. Nee, hij bleef niet meer bij, hij woonde niet bij hen. Hij openbaarde zich. En dat woord openbaren laat ook zien dat hij dan iets van zichzelf meedeelt. Iets van zichzelf overbrengt. Dat steeds als hij er is, dan geeft hij belangrijke lessen. Dat ze zijn macht en zijn goddelijke majesteit, zijn tedere zorg en liefde voor hen mogen opmerken. Dat ze dat zien. Het is ook geen droom, het is geen visioen. Het is werkelijk. Ze eten met elkaar. Lichamelijk is de Heer Jezus bij hen. En dan kan de Heer Jezus, nadat hij onderwijs gegeven heeft, vragen beantwoord heeft, dan is hij opeens weg. En dan komt hij straks op een andere gelegenheid weer terug. De Heer Jezus heeft zich niet vertoond aan zijn vijanden. Hij heeft zich niet geopenbaard aan het Sanhedrin. Aan de overpriesters en de fariseeën. Waarom niet? Omdat zij niet in hem geloofden. Ze waren zijn vijanden. Ze haatten hem. Maar de discipelen hadden hem lief. De discipelen hadden hem gevolgd, waren alles verlaten, hadden hem gevolgd. En de discipelen moesten het weten dat hij opgestaan is, want zij moesten het gaan preken. En op grond van de prediking van de opstanding van Christus zouden ook velen uit diezelfde overpriesters tot bekering komen. En zouden ze toch ingelijfd worden in de kerk. Dan moet het evangelie eerst verkondigd worden aan Jeruzalem. Jeruzalem, wat bloed aan haar handen had. Daar moeten de discipelen straks eerst gaan preken. En uit hun midden worden er ook heel wat tot bekering gebracht. Daarin zien we de liefde en de genade van de Heer. Zij, de vijanden, krijgen geen openbaringen. Maar zijn vrienden. Zij krijgen de openbaringen. En wat is er dan heerlijk als de Heer er is? Wat zal het ook heerlijk geweest zijn voor de discipelen? Dat ze de Heer Jezus weer zagen. Hij was er, de Heer is er. En dan is Hij er weer. Het kan ook zo in het geloofsleven zijn. Dat opeens u het ziet in een tekst en dat woord spreekt tot u. Het gaat voor uw leven. U ziet in die paar woorden die u gelezen had de liefde van de Heere voor u persoonlijk. Dat de Heere er weer is met zijn genade en zijn barmhartigheid. Dat is toch zo heerlijk als de Heere overkomt in het leven. En daar hebben Gods kinderen ook steeds weer nodig. Steeds weer moet dat leven verdiept en opgewekt worden. En daarom is het zo nodig voor Gods kinderen om steeds te blijven bij het woord van God. Om daar gedurig, dagelijks uit te lezen voor zichzelf. Want daarin spreekt de Heere gewis tot elk die voor hem leeft. Het is toch zo rijk. Jongens en meisjes, het is als Wat die discipelen hier meemaakten, het is net als jullie een keer 's nachts in bed liggen en alles is donker. En je kunt niet slapen en je voelt je niet goed. En dan ga je huilen. En dan roep je om mama. En dan heb je het donker en dan gaat de deur open. Gaat het licht aan. En dan zeg je mama. Dan knip je met de ogen, daar is moeder weer. En die is bij je. En dat is toch zo rijk. Dat is toch zo mooi als je moeder bij je is. 'S nachts in die donkere nacht. En dan helpt ze jou, geeft je te drinken. Of... Nou, zo was het voor de discipelen ook. Dan opeens was de Heere Jezus daar. Zo werd hun geloof bevestigd. Maar hun roeping moest ook bevestigd worden. Want wat had Petrus ook alweer gezegd? Ik ga vissen. En de andere discipel zei, wij gaan met je mee. En ze vingen de hele nacht niks. Mochten ze wel gaan vissen? Was dat goed van Petrus? Hij zegt, kom, ik ga vissen. Daar is een hele discussie over geweest. In de commentaren kunt u erover lezen. En sommigen zeiden, ja, hij maakt nuttig gebruik van de tijd. Hij gaat vissen, ze moesten toch wachten. En Peter en Paulus, die zorgden toch ook voor zijn eigen levensonderhoud met het maken van tenten. Nou, er is toch niks mis mee als een mens gaat werken. Nee, er is ook niks mis mee, een mens moet ook werken. Dat geldt voor ons, we moeten onze tijd nuttig besteden. Je mag niet je tijd verijdelen en verdoen. Nee, we moeten ijverig zijn, daar houden we hier op Flaké ook van. Flink werken. Maar toch ligt het anders met Petrus en de discipelen. Mochten ze dan wel gaan vissen? Had de Heere Jezus dat gezegd? Nee. Wat had de Heere Jezus in feite gezegd? Ga naar Galilea, daar zul je mij ontmoeten. Ze moesten hem verwachten. Ze hadden elkaar moeten stichten. Ze hadden moeten preken. Hadden ze toch eerder gedaan in alle dorpjes van Galilea en van Judea. En ze hadden moeten gaan preken. Ze hadden hem moeten verwachten. En de Heere Jezus had het al gezegd. Volg mij en ik zal u vissers der mensen maken. Had de Heere Jezus al eerder tegen hen gezegd. En nu zijn ze weer aan het vissen. Ze hadden moeten wachten. Verwachten. Ze hadden biddend samen moeten zijn. Ze hadden hun tijd nuttiger moeten besteden. Maar zonder dat ze daar een bevoegdheid toe hebben, gaan ze maar weer vissen. Ze gaan terug naar hun vorig beroep. En als de Heer Jezus niet gekomen was, dan waren ze de volgende nacht weer uit gaan vissen. Ze gingen terug naar wat ze eerst gedaan hadden. En ze vingen niets. Ze gingen op eigen wegen. Eerst hadden ze netten verlaten. Toen waren ze hem gevolgd. Maar nu gingen ze weer terug. En de Heer Jezus geeft daar ook wel een profetie van. Dat ze dit zouden doen. Namelijk in Johannes 16, vers 32 lezen wij dat de Heer Jezus zegt, ziet de ure komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden. Een iegelijk naar het zijne. En gij mij alleen zult laten. Nou, toen zijn ze ook allemaal weggerend. Toen de Heer Jezus gearresteerd werd. Ze lieten hem allemaal alleen. Ze werden verstrooid. Maar ze keerden terug naar het zijne. Wat was dat zijne? Wat was van hun? Wat was hun vak? Wat was hun beroep? Ze waren vissers. Ze keerden terug naar het zijne. Ze keerden terug om datgene te doen wat ze altijd gedaan hadden. En waarom deden ze dat? Omdat ze vonden dat ze niets beters te doen hadden. Hun hoop was vergaan. Ja, ze wisten dat de Heer Jezus zou komen. Maar wanneer en hoe lang en... En hun inspanningen om te dienen in het koninkrijk van God hield op. In plaats van te preken wat ze vroeger wel deden, gingen ze nu vissen. Ze waren in feite ontrouw aan hun roeping. Waar heeft de Heer Jezus toch een geduld met zijn volken? Want de discipelen zijn toch veel hoger in genade en in wijsheid dan wij. En als de Heer Jezus hen met geduld behandeld heeft, wat heeft de Heer dan toch een geduld met ons? Veel meer geduld met ons. En nou moet de Heer Jezus die discipelen weer herinneren aan de roeping die ze hadden. Jongens, jullie hebben zeker niets gevangen, hè? Nee, werp het net uit aan de rechterzijde, dan zul je vangen. En ze doen het. En ze vangen. Kijk, want zonder mij kunnen jullie niets doen. Ik zal je laten zien waar je het net in moet werpen. En dan zul je vangen. En ze wisten nog niet dat het de Heer Jezus was. Ze vonden het zo apart dat die vreemde man dat zo tegen hen zegt. En dat kwam met kracht bij hen over. Als ze gelijk geweten hadden, het is de Heer Jezus. Oh ja, ja natuurlijk, dat heeft hij zo vaak verlossing gegeven. Als er geen brood is, komt er brood. Als iemand gestorven is, wijkt hij hen. Oh, natuurlijk zal hij dat doen. Maar het is zo'n vreemdeling, zegt het tegen ons. En ze doen het. Ze zeiden niet, man, we weten wel wat we doen. Nee. Ze zeiden zelfs niet wat Petrus eerst zei in Lucas 5. We hebben de hele nacht overgearbeid, maar naar uw woord zullen we dat doen. Nee, dat zei Petrus nu niet. Ze gaven geen enkele tegenstand. En ze wierpen het net uit. Dat is wel bijzonder hoor. Vissermannen die de hele nacht gevist hebben. Staat een vreemde, werp je net aan de rechterkant uit. Maar ze gehoorzamen. Ze moesten, ze konden niet anders. Het was de kracht van de Heere die hen aan het werk was. Al hadden ze niet eens door dat ze deden. En toen vingen ze een grote vangst. En dat was een keer eerder gebeurd. In Lucas 5... Toen hadden ze ook de hele nacht gevist. Toen niets gevangen. En toen zei de Heer Jezus tot hen, steek af naar de diepte. Werpt u netten uit om te vangen. Ze deden het. En een grote menigte van vissen, dat hun netten begonnen te scheuren. Zoveel. En toen zei de Heer Jezus tegen Simon Petrus en al de discipelen, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En toen ze aan land gekomen waren, verlieten ze alles en ze volgden hem. Maar hier waren ze weer aan het vissen. En toen zo'n enorme visvangst. En dan ziet Johannes het. Het is de Heere. Ze moesten leren dat als Christus de opdracht geeft, dan komt er zegen. En als Christus hen straks gaat uitzenden om het evangelie te verkondigen aan alle creaturen, dan komt er zegen. Dan zullen de zondaren getrokken en behouden worden. De discipelen begrepen het. Toen ze straks de grote net met vissen zagen. 153 grote vissen. Ze wisten het. Wat het betekent. Het evangelie verkondigen. mensen vangen in het net van het evangelie, niet meer vissen. En hierna zijn ze ook nooit meer gaan vissen, maar wel verkondigen en preken. En zo werd ook hun afhankelijkheid bevestigd. Want ze komen daar aan land en wat vinden ze daar? Een kolenvuur. En daarop brood en gebraden vis. De Heer Jezus heeft niet alleen voor een visvangst gezorgd, maar hij zorgt ook voor vis. Brood. Ze mogen brood eten dat ze niet gebakken hebben. Ze mogen vis eten wat daar klaar ligt, gebraden. Wat ze niet gevangen hebben. De Heere zorgt voor hen. Ze zien dat de Heere een verzorgend God is. Ze zijn afhankelijk van hem voor het eten, voor de dagelijkse verzorging. Ze zijn afhankelijk van hem voor de grote visvangst, voor de zegen op hun werk. Ze zijn afhankelijk. Hier zien ze opnieuw hoe de Heere almachtig is, dat alles aan zijn voeten ligt. We hebben Psalm 8 gezongen over de schapen en de ossen. Dat zijn de koeien in de weide en de vissen in de zee. De Heere regeert over dit alles. En God is nog steeds dezelfde. Hij bestuurt alles, hij regeert alles. Hij regeert ook alles in jouw leven. Als jij bidt om een goed cijfer voor je toets, dan kan de Heere dat doen. De Heere wil wel dat je ervoor werkt. Maar dan wil de Heere ook zegen geven. Al kan de Heere daarin ook onderwijs geven. Ik ben ook wel eens gezakt. Een paar keer voor eenzelfde examen. Maar dat de Heere daarin ook sprak. Ook als je een keer niet slaagt, dan moet je je tot de Heere uitdrijven. Maar je bent afhankelijk van de Heere. Je kunt bidden om een zegen. De Heere zal het geven. Of als je bidt om zaken in het leven, dat je bidt misschien om een levensgezellin of een levensgezel. Iemand met wie je leven kunt delen, dan mag je om bidden. Mag je vragen, God wil toch zorgen. Je mag bidden, u mag bidden om uw kinderen. Die kleine kinderen die u meeneemt naar de kerk en die u probeert te onderwijzen, dat de Heer in hun harten wil werken. Dat ze behouden mogen worden. Daarin zijn we afhankelijk van de Heer. De Heer regeert toch. Wat een zegen om al uw noden voor de Heere uit te storten en om in alles afhankelijk te zijn van de Heere. Zo moeten deze discipelen ook leren afhankelijk te zijn. En nu zien ze het zo duidelijk. Het is de Heere. Ze weten het allemaal. Eerst niet, nu wel. Ze hadden hem niet herkend. Hij had hen al lang gezien. Hij had ook niet geslapen in die nacht. Dat wisten zij niet. Soms kan het zijn in het geloofsleven dat het lijkt alsof de Heere niets doet. En dat het lijkt alsof de Heere zijn handen op zijn rug houdt. En dat hij u maar wat laat aantobben en zwoegen. U weet dat hij er is, maar u ziet hem niet, u voelt hem niet, u ervaart hem niet. En tegelijkertijd kan alles zo moeilijk zijn dat u daar staat met uw lege netten. En u zegt met een mislukt leven. En dan zegt de mens niet zomaar het is de Heere. Nee, u zegt ik heb lege netten. Het is mislukt, al deze dingen zijn tegen mij. En dan komen de twijfels boven of God wel hoort. En dan is God verborgen. Hebt u wel eens meegemaakt? Maar het leek alsof de Heer u niet hoorde. En terwijl het eerst zo goed was met de Heer, hebt u dat wel eens meegemaakt? Is u dat tot zorg en verdriet en een last geworden? Waar is nu de Heer? Weet u, als u de Heer niet kent, Als de Heere maar een, ja, iemand is waar u feiten van weet. En u meent dat dat genoeg is. Dan begrijpt u hier niets van waar wij nu met elkaar over praten. Van dat missen van de Heer en dat afhankelijk zijn van de Heer, dat verstaat u niet. Waarom niet? Omdat u geen persoonlijke hartbetrekking op de Heer hebt. Hij is niet in uw hart. U hebt er geen last van als de Heer niet is. Nee, u vindt het wel best fijn. Kunt u gewoon uw eigen leven leiden. Het gaat allemaal tot nog toe wel aardig voorspoedig. U kunt doorleven en doen wat je zelf wilt. Maar als u nou nooit een misser van God geworden bent. Als u hem nooit gemist hebt in uw leven. Waar loopt dat dan straks op uit? Als u straks voor hem moet staan. En u hem in het aangezicht moet kijken. Nou, dat durft u al niet meer. Want hij is een vreemde voor u. Net zoals George Washington een vreemde voor ons is. We weten een paar dingen van hem. Eerste president van de VS en een paar andere zaken. Maar we kennen hem niet persoonlijk. Het is toch niet dat we op zo'n manier Jezus Christus kennen. Want dat is duidelijk te kort voor de eeuwigheid. Wat u nodig hebt is dat hij zich aan u openbaart. En dat doet hij door zijn woord. Dat doet hij door zijn geest. En dan opent hij uw ogen. Waarvoor? Dat uw leven in zichzelf zonder hem mislukt is. En dan opent hij uw ogen ervoor dat zonder hem loopt alles op een mislukking uit. En dan vertoont de Heere zich in zijn liefde en in zijn trouw. Dan wordt u geleid in de gemeenschap met Christus. Dan ervaart u het zelf wat het is dat de zonden vergeven worden. En u krijgt hem lief zoals Simon Petrus hem ook lief had. En dat is juist nou zo heerlijk in het geestelijke leven, dat u hem leert liefhebben. En daarom is de dienst van de Heere een vreugdedienst, een blijde dienst, een liefde van aanhankelijkheid, van vertrouwen, van troost, van rust, van hoop, van liefde. Hij is zo'n rijke God. Maar dat moet u persoonlijk leren ontdekken. En dan zegt u, hij is alles voor me. Dan is al het andere maar bleek in vergelijking met de glans van de Heere Jezus Christus. Kent u dat? Nee. De woorden die ik nou gebruik, nee. Laat het u uitdrijven tot God. Ga bij hem bedelen om genade. En terwijl u aan het bedelen bent, gaat de Heere uw hart versterken. En u denkt, ik heb het niet. Maar de Heere begint al te werken. Want hij werkt. Hij is de levende God. En dan wanneer u de Heere kent en hij zich terugtrekt. Dat het dan wordt alles zo koud. Waar is hij? En dan beleeft u iets van Jesaja 45, vers 15. Voorwaar, ge zijt een God die zich verborgen houdt. Dan wordt het beleven. Dan wordt het beleefd met Job 23, vers 8. Ik ga voorwaarts. Hij is er niet. Of achterwaarts. Ik verneem hem niet. Dan komt de droefheid in de ziel. Dan hebt u God weer nodig. En zo bindt de Heere u aan zich. Het was ook een droevige nacht voor de discipelen geweest. Maar toch was het waar voor deze discipelen en voor al Gods kinderen. Ook voor hen die weten hoe de Heer is begonnen in hun leven. En het lijkt alsof nou alles mislukt is. En het lijkt alsof al deze dingen tegen u zijn. Toch geldt het voor u. Ziet, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Gij zijt mijn. En om dan te buigen. En om dan in Gods weg te gaan. En dan komt de Heere weer. En dan zegt u het. De Heer is toch goed. Het is de Heere. En dan gaat de Heere zorgen. Dat deed de Heere bij de discipelen ook. Ze mogen eten en drinken. Gaat de Heere ook voor u zorgen. Want hij verlaat nooit het werk zijner handen. En zo zaten ze daar met elkaar aan de oever van het meer. En ze zaten daar zwijgend. Zwijgend. Ze zeiden niets. Straks, als Gods kinderen in de hemel komen, aan een andere maaltijd, de bruiloftsmaal van het lam, daar zullen ze ook mogen eten en drinken van wat zij niet gevangen of bereid hebben. Daar worden ze ook verzadigd, net als de discipelen daar bij het meer. Maar daar in de hemel, daar zullen ze niet zwijgen. Daar zullen ze roemen van de goedertierenheid van de Heere God. Daar zullen ze zien wie God is in zijn heerlijkheid. Dan zullen ze zeggen, dit is de Heere. Hij moet alle lof en eer en aanbidding ontvangen. En dan mogen ze genieten wat de paasvorst voor hen verdiend heeft. Dan mogen ze genieten van zijn overwinning en van zijn vangst en van zijn daden. En dat tot in alle eeuwigheid toe, heerlijke, geliefde Heere Jezus. U de middelaar. O, wat zal dat rijk zijn. Maar hier mochten ze ook al eten van wat ze niet gevangen en bereid hadden. Maar hier zaten ze zwijgend. Waarom? Omdat ze wisten dat ze in de fout gegaan waren. Ook dat zien we eerder in het evangelie. Markus 9, vers 34, de Heer Jezus vraagt hen, waarin was het dat gij woorden had onderweg? En de discipelen, zij zwegen, want ze waren onder elkander in woorden geweest op de weg. Wie de belangrijkste, de meeste zou zijn, ze zwegen, want ze waren fout geweest. En hier zwijgen ze ook, want ze weten waar daar nooit op het water moeten zitten. Ze hadden niets te zeggen. We lezen hier ook geen woorden van de discipelen. Wel van Johannes tot Petrus. Maar tot de Heer Jezus. Je ziet geen woorden van de discipelen. Alleen maar ene woordje, nee. Ze durfden niet eens te zeggen, wie bent u? Want ze wisten het allemaal. Kijk, ze waren verkeerd geweest. En dan wordt er gezwegen. Dan wordt er beleden, maar dan wordt er ook gezegd in een persoonlijk gebed, dat wordt beleden, maar dan hebt u niet veel woorden. Maar dan beleidt u wel voor de Heer, ik ben niets en ik heb niets en ik kan ook niets zonder u. Wanneer de Heere u eerlijk gemaakt heeft voor hem, dan hebt u ook weinige woorden. Na de eerste belijdenis van de verloren zoon aan de voeten van de vader, hoor je ook niets meer van hem. Dan is een mens uitgesproken. Mijn ziel is immer stil tot God. Want van hem verwacht ik een heilrijk lot. De lofzang klimt tot u omhoog. En het gebeurt ook vanuit de stilte. Dan bent u uitgesproken en dan gaat u luisteren. Ja, dan zegt u: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dan gaat het niet meer om u, maar om hem, om zijn woord, om zijn roeping, om zijn weg, om zijn leiding. En dan gaat het om zijn eer. En als u zo zwijgt, dan kunt u ook zwijgen van vreugde. Zwijgen in diepe aanbidding. Zwijgen in overgave. Dan zwijgt u in het vernederen van uzelf. Want als God bemoeienissen met u heeft, dan wordt u zo klein. En dan wordt hij zo groot. Dan wilt u dat hij groot wordt in uw leven. Kent u dat? Kent u dat? Als dit vreemde taal voor u is, luister dan naar dat ene woord uit onze tekst. Want dat spreekt de Heere over de woorden, over de hoofden van de discipelen heen tot ons allemaal. Komt herwaarts, houdt het middagmaal. We kunnen ook zeggen: kom, zie, eet. Alle einden der aarde, zie op mij en word behouden. U mag bij hem komen en eten van zijn verdiensten. Kom dan wel met schaamte, met belijdenis van uw onwaardigheid, en zwijg dan maar in aanbidding, in overgave. En zeg dan maar wel: niet ik, maar u, Heere. Amen. Wij zingen Psalm 21, het vijfde vers. Zullen wij bidden en danken? Hoe groot en schitterend is uw eer, Heere. Hoe groot is uw macht. Hoe heerlijk is uw trouw. Barmhartig en genadig bent u. En zo komt u tot ons, Heere, met dit heerlijk kostelijk evangelie. Wat een moeite besteedt u aan ons. Al zoveel jaren lang. Zoveel preken, zoveel onderwijs, zoveel vertoning van uw glans en van uw majesteit onder de bediening van uw woord. En ook vanmorgen mocht dat licht toch stralen. Hoe heerlijk, hoe schitterend zijt gij, o Heere, verbind ons aan u. dat het niet meer om ons gaat, maar om u in ons leven. Heere, vul ons met uw genade. Wil overkomen ook in het donker wat er kan zijn. Omdat u daarin ons ook wilt onderwijzen en wilt afleren onze onhebbelijkheden. O Heere God, wil in ons midden werken met uw licht, met uw heil, met uw zaligheid, dat het geestelijke leven mag bloeien. Ook al is het geestelijke leven in het hongeren en dorsten en zoeken van u, maar dat er ook een beleving van het geestelijke leven mag zijn, van de vreugde en de liefde tot u. En dat er een overgave aan u mag zijn, bij jongeren, bij ouderen. Heere God, we hebben allemaal hetzelfde nodig. De jongeren hebben er nog meer nodig die voor het leven staan. O Heere, daal af met uw geest. Zie niet op onze zonden, op onze ontrouw en hoogmoed, maar verheerlijk vrije genade in ons leven. Bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 72, het zevende vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.